Hier op Haarlemmerdijk nummer 8 was ooit de groentewinkel van Hans gevestigd. De winkel lag pal tegenover Albert Heijn, waar in die jaren steeds meer groente werd verkocht, ook klasse 1. Hans, die toch al niet het zonnetje in huis was, werd er niet vrolijker op. Integendeel, hij was, zeker voor een middenstander, oprecht en onvervalst chagrijnig. Zuur als kool, vers uit het vat. Maar hij was knap, lang, slank en goudblond als vers geplukte pied de mouton. Hij kon zo op het omslag van een doktersroman.
Ja, welkom bij onze boekenman van A tot Z. We zijn bij deze 5e aflevering aangeland bij de E van Jolanda Entius. Zojuist hoorden we een stukje uit de verhalenbundel Halverwege Halfweg. Dit droeg ze zelf voor. Bibliothecaris Leo Willemsen, waarom behandelen we vandaag Jolanda Entius?
Jolanda Entius is een Amsterdamse schrijver. Ze is 53 jaar. Ze heeft 4 romans geschreven. Ze heeft een paar verhalen gepubliceerd. Daarvoor heeft ze als scenario-schrijfster gewerkt. Het is aan de ene kant omdat ik haar persoonlijk ken. En de andere kant, je kan ook bij de E heel makkelijk voor Willem Elschot kiezen. Die is zo beroemd en daar is zoveel over gezegd. En die is zo verschrikkelijk goed. Ik dacht, ik laat er eens een keer de kennis die ik heb aan iemand de voorrang geven boven. Iemand die ik natuurlijk nooit heb kunnen kennen, want Elschot is al in 1960 overleden.
Ja, precies. Dat was zelfs voor jouw tijd.
Ja.
Nou, het is een vrij jonge schrijver, hè? 54 jaar, dus dat is toch vrij jong. Wie de biografie op haar website leest, die leest een relaas dat vooral gaat over op welke jongens ze nou allemaal verliefd was in haar jeugd. Is dat nou een voorbode voor de rest van haar werk?
Nee hoor, helemaal niet. Hoewel, ik heb wel een stukje gevonden waarin dat stukje over al die liefdes in haar jeugd terugkomt. Maar haar boeken gaan ook over heel andere dingen. Als je de roman De Gelukkige neemt, die gaat, is het verhaal van 13 personen die reageren op een busongeluk met een club van een voetbalclub. En jongetjes die in de F'jes spelen, die onderweg zijn naar Italië en daar onderweg verongelukt de bus en er is er één die het niet overleeft. En daar krijg je in dat boek krijg je daar de reacties van de mensen op. Dat heeft met die uitlatingen op haar website helemaal niks te maken. Nee, integendeel.
Heeft ze specifieke thema's die ze graag aansnijdt? Dit is een heel dramatisch verhaal.
Ja, dit is heel dramatisch. Nou ja, de dramatiek zit wel in haar werk, want het verlies van die... Ja, ik denk dat je het verlies misschien moet, zoals het in de literatuur heet, transponeren naar iets anders. Maar dat kan ik niet zomaar zeggen. Maar het verlies komt wel veel in haar werk terug. Hè? Het verlies van omgaan met je ouders, dat zit ook in een van haar boeken. Het verlies van omgang met je vrienden. Ja, ik vind verlies wel een belangrijke rol spelen. Maar liefde, verliefdheid, vriendschap, de oeroude thema's van welke romanschrijver eigenlijk dan ook, zitten natuurlijk wel degelijk in, ja.
Ja, dat zit misschien wel in ieder verhaal.
Ja, er zijn maar heel weinig thema's waar je over kunt schrijven in de literatuur. Liefde, dood, verlating, familie, veel meer is het eigenlijk niet, hè?
Ja.
Of misschien gaan mensen daar wel heel erg tegen in het geweer, hoor. Maar ik denk dat het wel zo is.
Ja. Ze komt eigenlijk niet uit Amsterdam. Ze kwam hier eind jaren 70 naartoe om geschiedenis te gaan studeren. Ja. In hoeverre heeft ze ook nog later over Amsterdam geschreven?
Nou, je ziet in de eerste roman eigenlijk al, Rakelings, die is uit 2005. En die speelt meteen al in Amsterdam-Oost. Ik kan het bijna geografisch echt neerzetten waar het zich afspeelt tegenover het voormalige OVLG. Dat Amsterdam is gewoon heel belangrijk in haar werk. En je ziet ook later dat als ze gevraagd wordt om autobiografisch te schrijven, dan doet ze dat ook meteen over Amsterdam, over het Singel, waar ze eind jaren, half jaren 80 is gaan wonen. En daar woont ze nu nog. Als ze niet in Frankrijk woont, waar ze haar boeken schrijft.
Ja. Heeft ze ook veel met de krakersbeweging? Want ik zag ook op haar biografie dat ze inderdaad ook wel daar iets mee heeft gehad toen ze studeerde. Is dat dan nog steeds zo?
Nou, dat pand waar zij is gaan wonen op het Singel, dat hebben ze toen gekraakt. Dat was het voormalige pand van de jongens die de vuilnis opruimen in Amsterdam. Ik ben daar wel eens geweest en je moest letterlijk door de poort heen waar de jongens hun wagentjes ophaalden. En dan kwam je in een groot verblijf en dat was een typisch kraakpand. Maar dan wel typisch... Nee, niet typisch. Het was een beetje atypisch, want de kraakpanden waar ik daarvoor kwam, die vond ik altijd zo smerig en zo. En hier kon je toch wel merken, 5 vriendinnen die daar gingen wonen, die hielden de zaak wel netjes.
Ja. Daarover schreef ze trouwens zelf, over dat pand hè, aan de Singel. Voor het eerst van mijn leven kwam ik daar thuis en daar heeft ze ook over geschreven.
Ja, ja. Nou, om dat maar eens even te laten horen hoe dat thuis klinkt, zal ik daar één alineaatje uit voorlezen.
Ja.
Het verhaal heet Propriété Privé. Dat is natuurlijk wel grappig als je een verhaal zo noemt terwijl je in Amsterdam iets beschrijft.
Terwijl je kraakt.
En kraakt. En ja, ik denk dat het in Frankrijk geschreven heeft, want daar heeft ze een tweede huisje of zoiets. Een familie waren we, een hechte familie. En we zouden altijd bij elkaar blijven. We, dat waren wij. Anna, Wies, Karin, Marley en ik. We bouwden ons huis op de tweede verdieping van een pand aan het Singel in Amsterdam. We deelden ons leven, onze vrienden en onze maaltijden. Er werd 7 dagen per week gekookt. Wie dat wist, belde aan, het liefst om 6:00. Is Jol thuis? Een van ons hangt uit het raam. Nee, ze is er niet. Beneden wordt gedraald. Een maag knort zachtjes en wacht tot boven bij het raam de zin wordt afgemaakt. Maar je kunt wel boven komen, we gaan zo eten. We werden met ons allen uitgenodigd voor feestjes en partijtjes. En als een van ons jarig was, kregen de anderen ook een cadeautje. Want zo hoort dat met zusjes.
Kijk.
Nou, toch wel lief.
Dat is toch lief.
Ja, en dat geeft ook wel weer. Ik zei al, ik ken haar persoonlijk. Ik ben daar wel eens binnen geweest, 1 of 2 keer. En zo ging dat wel ongeveer. Het was het waren lieve meiden die van alle, het waren ook studenten. Ja, er gebeurde daar van alles. Ja. Typisch krakersmilieu. Ja.
Rond die tijd zoals ze waarschijnlijk op de toneelschool hebben gezeten. Ze is dan wel hier begonnen aan een studie geschiedenis, maar is al vrij snel geswitcht naar de toneelschool. Ja. En zo begon ze als actrice. En heeft ze daarna dus de eerste stappen naar het schrijversvak gezet. Kun je vertellen hoe dat ging?
Nou, ze is als actrice denk ik gewoon in aanraking gekomen met mensen die scenario's schreven en toneelstukken gingen schrijven. En ze heeft zich daar gewoon bij bepaalde toneelgezelschappen is het samen doen van heel groot belang. En ik denk, zij heeft gewerkt met de nog steeds beroemde toneelgezelschap De Mug met de Gouden Tand. Ik denk dat dat zo'n gezelschap is geweest waar het samen doen, en dat is ook typisch iets voor de krakersbeweging natuurlijk. Hè. Je doet alles samen en je doet het vooral ook allemaal zelf. Ik denk dat daar de neiging tot schrijven enorm is versterkt. Want toen ik haar leerde kennen bij de studie geschiedenis, heb ik niet gemerkt dat ze ooit iets zou gaan schrijven hoor. Nee.
Ja, ja, hoe een balletje toch.
Ja, want de mensen die ik wel kende, met wie zij bevriend was, nou daar wist ik van, die gaan later boeken schrijven. En dat klopte ook.
Ja. En in die eerste scenario's, dus schreef ze een scenario ook van stukken waar ze zelf in speelde. Is dat later ook vaker voorgekomen?
Ja, dat heeft ze wel gedaan. Ik bedoel, het is voor haar doen bekend geworden met een film, hè, die ze samen met Annette Apon, wat in de jaren 80-90 bepaald geen onbelangrijke filmster was. Heeft ze de film Krokodillen in Amsterdam gedaan en daarmee was ze actrice. Ik heb die film zelf nooit gezien, ik ben meer van het lezen. Wanneer die film heeft gedraaid in Amsterdam, ik zou het je niet kunnen zeggen. Ja, ja. Had jij er wel eens van gehoord?
Ik had er nog nooit van gehoord. Het is niet zo'n hele bekende film, geloof ik, maar het is... Ja, het is natuurlijk wel grappig dat een schrijver ook meespeelt in een film waarvan hij zelf het scenario heeft geschreven.
Ja, dat zie je ook niet veel, nee. Nee. Nou ja, misschien nogmaals, dat heeft te maken met dat zelf doen, hè? Het krakersidee. Hoewel ik vond haar nooit een typische kraakster in de sfeer van het anarchisme van begin jaren 80. Maar meer iemand die zekere zin uit nood ook moest kraken. Ik weet hoe zij hier kwam te wonen. En er was gewoon bittere noodzaak dat ze heel goedkoop ging wonen. Ja, want haar vader betaalde haar studie niet. Ze kreeg geen rode cent. Ja, dan ga je wel zelf doen.
Ja, Ja, nou, en zo heeft dat waarschijnlijk haar toch ook gevormd en daar ook tot hele positieve dingen geleid.
Nou ja, in die zin is dat heel positief, want moet je nagaan, als je, ja, je neemt toch een aantal flinke risico's door te stoppen met je studie, een andere studie aan te gaan, in een wereld te stappen waar het geld nou niet bepaald voor het opscheppen ligt. En dat is eigenlijk met schrijvers van haar statuur nog steeds zo.
Ja. Merk je eigenlijk nog steeds aan haar schrijfstijl dat zij eigenlijk vanuit scenario schrijven komt? Want het eerste fragment dat we hoorden, daar vind ik dat ze zeer beeldend en expliciet alles beschrijft. Heel beschrijvend, heel handelend. Ja. Echt bijna alsof je inderdaad naar een kant-en-klaar script zit te luisteren.
Het is ook alsof je de persoon ook voor je ziet. Want zoals je het beschrijft, dat beelden, zo is ze als persoon ook. Ze is heel duidelijk, heel direct, beeldend. En niet speciaal uit op literaire taal. Dat vind ik niet. Het is het verhaal wat het moet doen, het verhaal wat het moet vertellen. En daar kiest ze hele originele, vind ik, originele standpunten voor. Zoals met name in De Gelukkige. En dan heb je 13 personen van wie je een verhaal vertelt. Nou, dan moet je, of dat nou geslaagd is of niet, dat moet iemand maar zelf beoordelen. Ik vond het wel geslaagd. Als je 13 personen kiest, dan moet je ook 13 keer uit die persoon denken. Dat kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Om je 13 keer in te leven in hoe iemand is. Ik vind de meeste mensen wel moeite om zich in zichzelf in te leven. Dus.
Ja, maar de stijl is natuurlijk niet uniek om één gebeurtenis vanuit heel veel verschillende kanten te beschrijven en op die manier een boek te schrijven.
Nee,
dat is nou niet echt een unieke.
Nee, dat is niet uniek. Stijl. Nee, maar ja, niet iedere schrijver kan uniek zijn. En ja, zij doet in haar best verkochte boek, Het kabinet van de familie Staal, wat ook over het algemeen de beste recensies heeft gekregen, beschrijft ze het ook weer uit verschillende personen. Ja, dat is niet uniek. Het is wel typisch iets misschien voor mensen die acteren, die zich kunnen inleven in een andere persoon. Dat zou kunnen.
Dat laatste boek, hè, Het kabinet van de familie Staal, dat is ook nog genomineerd geweest voor de Opzij Literatuurprijs. Mm-hmm. En dat doet me vermoeden dat er een link is met emancipatie van vrouwen in het boek. Is dat zo? Of?
Ja, uiteindelijk wel. Maar als je kijkt naar verschillende personen in het boek, dan heb je moeite om dat onmiddellijk met emancipatie te linken. Haar moeder, de moeder van de hoofdpersoon, die heet Muis. Nou, dan weet je het eigenlijk wel. Veel grijzer kan je ze niet hebben. En die is ook echt een muizenboek. Die maakt zich volledig ondergeschikt aan het tyrannieke gedrag van de vader, die Kobe heet. Een kleine driftkop, die man. Nou, zij maakt zich volledig ondergeschikt. Pas op het einde besluit ze het geheim van het boek te vertellen. Dat ga ik natuurlijk niet vertellen hier, want dan is de lol van het lezen van het boek er wel af. De andere hoofdpersonen in het boek zijn drie zusters. En die bevrijden zich ook van hun vader. Nou, als je dat emancipatorisch noemt, ik denk dat het, nou, gezien de druk die de vader uitoefent op de drie meiden, eentje verdwijnt daardoor zelfs in een psychiatrische inrichting, dan zou je dat als emancipatorisch, als feministisch kunnen zien.
Ja, en het is ook enigszins autobiografisch, hè?
Ik vind van wel, ja. Ik heb van Jolanda wel eens gehoord hoe ze hier in Amsterdam terechtkwam. En de band met het ouderlijk huis wel eigenlijk was doorgesneden. Ja, of het verhaal zoals ze dat hier beschrijft in het kabinet van de familie Staal ook het exacte verhaal is van haar leven, dat moeten we maar een beetje in het midden laten.
Ja. Maar als je deze schrijver dan toch persoonlijk kent, weet je of ze ook weer bezig is met een nieuw boek? Want het enige tijd geleden dat dit laatste boek uitkwam.
Ja, dat zou je wel denken, maar een echte schrijver houdt dat voor zichzelf, hè? Die vertelt je in ieder geval al niet waarmee die bezig is. En soms zeggen ze nog wel eens van, nou, ik denk dat het daar en daar binnenkort over op neerkomt. Maar ik zou het momenteel niet weten. Ik weet dat de laatste keer dat ik sprak, zei ze, ik zit weer in Frankrijk, ik ben weer moeilijk te bereiken. Nou, dan komt het meestal neer dat je een boek aan het voorbereiden bent.
Ja. Zit er eigenlijk nog veel, zie je nog veel groeipotentieel in deze schrijver? Want het is niet zo'n hele oude schrijver, ook niet heel veel boeken nog op haar naam staan.
4 jaar geleden, het laatste roman. Dus je zou denken, er mag er wel weer eens een komen als je in 2005 gedebuteerd bent.
Ja, en wordt hij dan ook weer beter?
Ja, beter, dat is moeilijk te zeggen, vind ik altijd. Ik vond het kabinet van de familie Staal wel de beste roman die ik van haar gelezen had. Qua stijl en qua verhaal ook wel. Ik vond de gelukkige vond ik heel intrigerend, omdat dat, ja, een verhaal van een dorp werd verteld. En daar kon ze zich ook echt goed in inleven, want ze komt uit zo'n dorp, dat merk je ook wel. Ik denk niet dat in haar stijl veel zal veranderen, want ja, die is er nou eenmaal. Die is heel direct, die is beeldend. Die is, Rob Schouten die heeft een keer een recensie geschreven over een paar boeken die geschreven zijn door acteurs. Ja, die kwamen er allemaal niet zo best vanaf. Zij kwam er nog het beste vanaf, moet ik zeggen. Maar zelfs dan was hij nog niet onverdeeld enthousiast. Ja, ik kijk daar toch wel iets anders tegenaan.
Nou, iemand om in de gaten te houden.
Ik vind van wel. Ik denk toch dat we Jolande Entjes onrecht aandoen als we zouden zeggen, nee, laat maar links liggen. Nee, nee, daar is ze gewoon te goed voor. En in de Volkskrant, haar laatste roman, 4 van de 5 sterren. Nou, dan is toch niet slecht. Maar ja, iedereen heeft daar zo zijn eigen ideeën over. Ik heb dat boek, Het kabinet van de familie Staal, echt met ontzaglijk veel plezier gelezen. En ook, ik vond het een ontroerend boek over het verhaal van haar, van de hoofdpersoon en haar twee zussen.
En wie weet komt er dus binnenkort een nieuw boek, ja, boek aan. Nou, dankjewel Leo Willemsen. Dat was weer de 5e aflevering van onze Boekenman van A tot Z, waarin we dus het werk en leven van Jolande Entjes onder de loep hebben genomen. Nou, deze uitzending is terug te luisteren op onze website amsterdamfm.nl. Tot de volgende keer.